Goedemorgen.
We hebben net gezongen, hoe heet het? Door de storm, u bent mijn anker. Klopt dat?
Ja.
Nou, deze boodschap gaat daarover. Trouwens, goed om hier te zien. Vorige keer waren sommigen met vakantie, denk ik. Maar ik heb deze tekst gekozen. 2 Korintiërs hoofdstuk 12. Van vers 7 tot en met 9. Het is natuurlijk een hele bekende tekst. Er is heel veel daarover geschreven. Veel daarover gediscussieerd. En het is goed om gewoon bij stil te staan. Het is een tekst uit Gods woord. En hier Paulus zegt. En om de buitengewone openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan om mij het vuiste te slaan. Hierover heb ik de Heere 3 maal gebeden, dat hij van mij weg zou gaan. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid ten volle geopenbaard. Nou, dit is een heel persoonlijke brief. Een heel, het verschilt van andere brieven van Paulus, omdat hij hier echt zichzelf heel kwetsbaar stelt in deze brief. Hij heeft natuurlijk de gemeente in Korinthië gesticht. En als apostel stelt oudsten, hij geeft onderwijs. En dan moet hij verder als apostel om verder naar andere plaatsen om Gods werk voor te zetten. Maar het probleem is dat, daar kwamen een groepje valse leraren. Maar ook in de gemeente, was een heel moeilijke gemeente. Was zelf in de gemeente een kleine groep mensen die zijn apostelschap, zijn autoriteit eigenlijk ter discussie stellen. Ze vroegen zich, is nou deze Paulus echt een apostel? Dus ze zeggen ergens in hoofdstuk 10, zijn brieven zijn indrukwekkend, maar zijn persoonlijke verschijning is zwak. Dus dan denk ik, als ik dat lees, denk ik, we hebben soms een heel, denk ik, verkeerd beeld over mannen en vrouwen van God in de Bijbel. Maar het waren ook gewoon mensen. Paulus is, men zegt nu, is de grootste christen die ooit heeft geleefd. Maar toch ergens, daar was iets met Paulus. Hij maakte geen indruk als persoon. Dus zijn brieven waren krachtig en zijn brieven. Maar kennelijk zijn verschijning, maar maakte kennelijk niet heel veel indruk op mensen. Met zijn misschien uiterlijk, zijn manier van doen en zijn, misschien was hij niet echt een geweldig charismatisch persoon zoals wij soms denken. En wij zijn beïnvloed door die Hollywood films. Mozes die geweldig held. Maar Mozes die stotterde. De Mozes van de Bijbel, dat was niet een Hollywood acteur. Dat was een heel gewone man die stotterde. En die vroeg hem van, ga naar Farao. En hij stond te stotteren. Ja, maar ik kan niet goed praten. Dus maar Paulus, het heeft hem heel veel pijn gedaan, de kritiek van deze mensen. Want weet je, er was altijd tegenstand tegen Paulus van buiten en van binnen. Dus van buiten Er waren de religieuze Joden, natuurlijk, die stonden altijd tegen het evangelie en tegen zijn boodschap. Maar ook van binnen, en dat doet pijn. Want mensen die dicht bij jou zijn, doen jou meer pijn dan buitenstanders. Dus hij heeft in deze mensen geïnvesteerd. Je moet je voorstellen, hij komt, hij bouwt een gemeente, hij investeert in mensen, tijd en energie en liefde, en zij keren zich tegen hem, om hem in discrediet te brengen. Het doet mij denken aan een tekst in Zacharias. En dat is, Zacharias vertelt over iemand die vraagt iemand van, hoe kom je dan aan die verwondingen op je handen? En die man die zegt, dit heb ik opgelopen in het huis van mijn vrienden. En ja, dat was een context van valse profeten, maar toch die tekst, denk ik, refereert denk ik toch ook aan Christus. He, want Psalm 22 zegt, zij doorboren mijn handen en voeten. En Johannes zegt, hij kwam naar de zijne, dus naar zijn volk, naar zijn zijne, maar ze hebben hem niet geaccepteerd. Dus mensen die dicht bij jou zijn, die kunnen jou meer pijn doen dan buitenstanders. En dat was het geval van Paulus. En maar Paulus die schrijft deze brief, hij stelt zich heel kwetsbaar. Hij begon zichzelf te verdedigen. Zoiets van, ik ben wel een apostel, kan je nagaan. Hij stelt zich heel kwetsbaar hier. Van, ik ben wel een apostel. En dit zijn de bewijzen, zegt hij. Tegen hun, ik heb Jezus gezien. Ik heb de Heer gezien. Ik heb wonderbaarlijke dingen meegemaakt. Ik heb openbaringen. Hij heeft kennelijk heel veel openbaringen gehad. En hij is, is kennelijk bij de troon van God geweest en al die dingen. Dus hij zegt, ik ben wel een apostel van de Heer. En ik heb al die dingen, dat is het bewijs. Maar hij zegt dit, hij zegt, maar, dat is een probleem. Maar daarom, maar op dat en op de buitengewone openbaringen, daarom is mij, opdat ik mij niet zal verheffen, een doorn in het vlees gegeven. Dus hij beschrijft dat hij een probleem heeft. Om niet hoogmoedig te worden, is het hem een doorn in het vlees gegeven. En hij gebruikt hier natuurlijk een metafoor. Een doorn, dat is iets wat prikt, iets wat pijn doet, iets wat vervelend is, iets wat onaangenaam is. Sommige mensen zeggen, ja, de file is een doorn in het oog, of een doorn in mijn vlees, of de buurman of collega, iemand zei een snurkende partner, een snurkende echtgenoot, is een doorn in het vlees. Mijn vrouw weet alles van. Maar hij gebruikt hier een metafoor, want hij weet dat in het Oude Testament, de Heer gebruikt dat ook als metafoor. Hij zegt tegen Israël, als jullie de volkeren niet wegdrijven, zij zullen een doorn in jullie zijde voor jullie zijn. Zij zullen dus een doorn voor jullie zijn als jullie die volkeren niet. Zij zullen doorns worden in jullie ogen en prikkels in jullie zijde. En zij zullen nu benauwen. Nou, daar zijn natuurlijk heel veel speculaties over wat nou was de doorn bij Paulus? Wat was het? Wat was zijn probleem? En mensen hebben natuurlijk even gespeculeerd van, ja, het was waarschijnlijk zijn ogen, hij had zwakke ogen. En sommigen denken, ja, het was misschien een fysieke aandoening, een ziekte. Dus er waren allerlei ideeën, maar wij weten het niet. Niemand weet wat eigenlijk de doorn in zijn vlees was. Als sommigen zeggen, het was de vervolging die hij heeft voortdurend moeten meemaken. Die vervolging, want hij werd gestenigd, geslagen, misschien dagelijks, misschien heeft heel veel, hij werd heel veel vervolgd. En sommigen zeggen, dat was de vervolging die hij moest mij maken. En dus toen Paulus zegt tegen de Heer, hij bad drie keer, ik heb de Heer gevraagd om dat weg te nemen, zei hij eigenlijk, wilt u die persoon of de personen in mijn leven, die mij het leven lastig maken, wilt u ze wegdoen? En je bidt, iemand zei, bidt voor dat de Heer iemand uit je leven verwijdert, maar God heeft hem niet verwijderd. En dat zijn mensen die God toch kennelijk gebruikt in ons leven. Als een schuur papier, hè? Het verfijnt je, het is niet prettig. Misschien een buurman of een collega, of iemand in de familie. En toch, en je bidt voor die persoon, dat God die persoon wegdoet of verandert. En na 10 jaar merk je dat de Heer heeft jou veranderd. Heeft je hart veranderd. Dat je nu anders naar die persoon kijkt. Dat je met andere ogen, dat je misschien meer gaat bidden voor die persoon. En misschien kunnen wij dia 2, als het lukt. Ja. Dus Paulus identificeerde doorn als een... Hij zegt als een boodschapper van Satan. En het woord dat is, betekent boodschapper, ja. En het kan een engel of een mens zijn. Een boodschapper, dus een geest of een mens zijn. De NBG die zegt een engel des Satans. Basisbijbel zegt een duivelse geest. En het boek zegt... Noemt hem een handlanger van Satan. Dus ergens, de doorn in het vlees van Paulus was waarschijnlijk iemand, een persoon of een demon die mensen, een geest die mensen tegen Paulus keerde. Dus een afgevaarde van Satan. Ik sprak een keer een Iraanse man en ik vertelde hem het over de Heer. En hij zei, mijn gids, zijn dus een geest, kennelijk een geest die in hem woont. Ik mag niet van mijn gids, dus christen worden. Dus hij mocht kennelijk alles doen, maar geen christen worden, die geest. Zijn gids, tussen haakjes, die demon, die zei heel duidelijk, je mag alles doen, of je mag dit en dit, maar geen christen worden. Iemand anders noemde die doorn in zijn vlees, de zwarte hond. Het was Churchill, die leidde aan een soort depressie. En dat was zijn doorn in het vlees. En hij noemde het de Black dood is, de zwarte hond. Zoiets, denk ik, ieder van ons misschien heeft ergens iets, een doorn tussen haakjes in zijn vlees. Wij noemen het een doorn in oog. En misschien een situatie of iemand in je leven die jouw leven lastig maakt. En je hebt misschien jaren daarover gebeden, maar toch, die situatie is niet veranderd of die persoon is niet weg uit je omgeving, uit je leven. En dan ga je afvragen, Heere, wat is de bedoeling daarmee? Dan ga je de Heer zoeken. En het goede daarvan is dat je, dat dwingt ons, het drijft ons naar de Heer. Ik merk ook in mijn leven dat ik, dat het, als ik het heel makkelijk heb, dan heb je niet heel veel zin om de Heer te zoeken. Ik doe het wel, mijn vrouw en ik, wij bidden ook dagelijks. En als ik één dagje mis, het gebeurt zelden, dan voel ik dat gemis van ja, je moet, het is goed om te bidden. Dat maakt je afhankelijk van de Heer. Je bent, wat, ja, je kan niet, wij zijn heel afhankelijk van de Heer. En de, dus zo'n situatie dreeft je naar de Heer, om te gaan naar de Heer toe. En dus Paulus zegt, wat de reden is dat ik, omdat ik niet boven de maat zou worden verheven, een doorn in het vlees is mij gegeven. Dus kennelijk, Paulus had kennelijk ook, kennelijk had Paulus ook misschien last van dat hij door al die dingen, dat hij misschien toch een gevoel van superioriteit misschien kreeg. Dat hij dacht bij zichzelf, er was ook een mens. Dat hij misschien ook daardoor begon zich misschien een beetje speciaal te voelen. En hij zegt zelf, dat gebeurde omdat ik niet zou verheffen. Je moet die doorn vergelijken, verheffen, dus opgeblazen als een ballon. Die doorn die prikt, die ballon leeg, de ballon van hoogmoed. En hoogmoed is een gif en de Heer bestrijdt gif met gif. Je gaat naar de dokter en hij geeft jou antibiotica. En anti betekent tegen. En bios betekent leven. Je gaat naar de dokter, hij gaat jou iets geven tegen het leven. Dan denk je, waarom doet hij dat? Maar hij doet het om jou te helpen. En God doet dat soms ook. Hij bestrijdt gif met gif. En hij laat misschien iets, een situatie in jouw leven, iets wat vernederend is. Hij kan het doen laten, niet om je te plagen, maar om je wakker te schudden. Om je dicht bij de Heer te trekken, dicht bij Hem te trekken. Hij kan een situatie toelaten wat vernederend is voor je ego. Maar niet alleen om je... om je te trekken naar hem, zodat je weer totaal afhankelijk bent van hem. En hoogmoed ligt aan de basis van de religies, weet je? De mens staat centraal. De mens die werkt hard om naar de hemel te gaan, om zijn redding te winnen. De mens staat centraal in al die religies. Christendom is het enige waar God doet het voor jou. Niet jij, maar God zegt, ik doe het voor jou. Ik weet nog vroeger, ik was niet lang christen. En ik ging bij Transworld Radio helpen als vrijwilliger. Het was volgens mij ergens in... Barneveld. Hoe heet het?
Barneveld.
Barneveld?
Waar we verder misschien in die omgeving, ja, ik denk nu meer in het gooi, denk ik. Was. Maar er was ook een Marokkaan, hij had, die daar werkte. Die daar, een Marokkaan was een sterke man. En hij had door dat hij christen was. En op een gegeven moment, hij pakte mij een keer tegen de muur. En hij zegt, joh, hij zegt, jij dit en dit. Hij zegt, ik sta om, weet niet meer wat, 5 uur 's morgens om tot Allah te bidden. En ik doe, en ik doe, en ik doe dit. En jij, weet je, dat is de vrucht van religies. De mens moet het doen. Hij zegt, ik ben, en ik doe, en ik doe. En ik moest denken aan een broeder bij de EO. Wij zaten toen een groepje in de nazorg van een bepaald programma. En hij bad met mij. Hij zei, heren, gebruik hem, maar haal hem klein. Hij dacht al van, ik vond het niet leuk. Maar later, dat is jaren geleden, maar later dacht ik, ja, dat is eigenlijk een soort gebed, heb ik nodig, hebben wij nodig. Hij zegt, hier gebruik hem, maar hou hem klein. Hij was een heel wezen man, weet je, toen bij de EO. Ik heb 13 jaar als freelance bezorgd ik programma's voor de EO. En was een man, een wezen man, die dat gebed toen voor mij bad. Want hoogmoed, ja, ik denk dat wij kunnen allemaal soms in hoogmoed misschien vallen. Wat eigenlijk heel raar en niet nodig is. Want wie zijn wij? Wie ben ik? En dus mij denken aan een fantasieverhaal van C.S. Lewis. Hij schreef over Aslan de leeuw. Aslan de leeuw die vertegenwoordigt Jezus, de Heer Jezus. En hij schreef, C.S. Lewis, ik kan zo mooi christelijke fantasieverhalen schrijven. En hij schreef over Eustaas. Dat was een vervelende jongen, heel vol van hoogmoed. Hij heet Eustaas. En die jongen, die was een keer moe en die ging naar een grot en hij viel in slaap. En later werd hij wakker en hij keek in het water en zag dat hij een draak is geworden. En hij probeert die schubben te verwijderen, maar het lukt niet. En Aslan, de leeuw, die zegt tegen hem, laat mij maar dat doen. Laat mij die schubben van jou weghalen. Dus alleen de Heer Jezus kan die schubben van hoogmoed weghalen. En soms doet het zeer. Want schubben weghalen doet, het kan heel zeer doen. Dus je gaat door soms een vernederend proces. En Paulus zegt, 3 maal heb ik gebeden dat hij van mij zou gaan. En dit doet mij denken aan een ander man in een tuin. Die bad ook 3 maal. Vader, hij bad 3 maal of die beker aan hem zal voorbij gaan. Maar 3 maal eigenlijk in de Bijbels context is het niet per se 3 keer. Het kan ook dat Paulus heel veel heeft gebeden daarover. Dus 3 in de Bijbel hoeft niet per se 3 maal te betekenen, maar heel vaak. Maar kennelijk misschien dat Paulus heel veel heeft gebeden over deze doorn in het vlees. Maar waar gaan wij heen, jij en ik? als wij in zo'n situatie zich bevinden. Als je last hebt van een doorn in je vlees. Een doorn in je oog. Waar ga je naartoe? Waar gaan wij? Waar ga jij en ik naartoe? Ga je naar een vriend of vriendin? Of ga je naar een boekwinkel, een boek zoeken met de titel 5 stappen om je probleem op te lossen? Of ga je naar de Heer? Paulus ging naar de Heer. Hij smeekte de Heer om die doorn te verwijderen. En soms gaat het probleem niet weg, omdat de Heer daarmee een bedoeling daarmee heeft. Niet om ons te plagen, maar hij is een goede vader. Alles wat hij doet, want ik ben niet eens met de vertaling van de Message, die zegt, een handicap is mij is given to me. Handicap is given to me. Denk ik, nee jongen, weet je. Het is een geweldig vertaler. De vertaler van de Message. Geweldige vertaling. Maar hier denk ik, mist hij de boot. Ja, een handicap. Welk vader geeft een handicap, maakt zijn zoon of zijn dochtertje gehandicapt om hem of haar een les te leren. Dat doet geen vader. Dus, maar de Heer laat dingen toe in ons leven om ons gewoon dingen te leren. Om je te leren te strijden, te bidden. Moeilijke tijden zijn ook goed, dus ze dreven jou tot de Heer. En, maar, dus Paulus bad dat de Heer dingen zou veranderen, maar God verandert hem. Hij zegt, drie maal heb ik gebeden dat de Heer zou dat van mij wegdoen. Maar hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Maar wat is genade? Nou, genade is je krijgt eigenlijk iets wat je niet verdient. Hè? Het is een gunst die je krijgt. En het is misschien de meest gebruikte term in het Nieuw Testament. 155 keer is gebruikt het woord genade. We hadden net over de religies, hè? Religies, de mens staat centraal. Maar in het christendom, in het Nieuw Testament, genade staat centraal. Dat woord verschijnt 155 keer. En Paulus gebruikt die term genade in een breder zin. Het is niet alleen die genade die wij kennen, maar ook de aanwezigheid van de Heer. Het betekent ook de goedheid, gunst, de zorg van de Heer, alles wat goed is. Ook voornamelijk zijn aanwezigheid. Dus als de Heer tegen Paulus zegt, mijn genade is genoeg. Paulus, je hebt mij alleen nodig. Je hebt alleen mij nodig. Mijn aanwezigheid zal heel zichtbaar bij jou zijn. Want wat wil je nou, Paulus? Wil je mijn aanwezigheid, mijn genade, of wil je dat ik die doorn wegneem? Wat wil ik? Wat wil je kiezen? Wat zou jij kiezen? Gods voortdurende aanwezigheid, dat je dat ervaart, die genade, heel expliciet en zichtbaar ervaart, of wil je dat God die persoon uit jouw leven wegneemt, of die situatie verandert? Je mag het zeggen. En toen ik net christen was, vroeger had ik heel veel last van onzekerheid. Dat heb ik nog steeds, maar niet in die mate dat ik dat vroeger had. Ik was een heel onzeker jongen. Verlegen, onzeker, heel onzeker. En ik weet nog dat ik de eerste keer dat ik werd gevraagd om ergens te spreken, dat was in Amersfoort, ik vond het eng. Ik nam een Amerikaanse broeder mee. Later dacht ik bij mezelf, ja, ik moet eigenlijk de Heilige Geest verbeteren. Dat was een lieve broeder, een Amerikaanse broeder, van de jeugd met hem opdracht. Ik ging met mij mee en hij zat naast mij. Wij zaten in een grote kring. En zo onzeker was ik, zo eng vond ik het. Maar het was vaak, ja, het was verschillende keren dat ik die tekst kwam. Overal waar ik, nou niet overal, maar vaak als ik de Bijbel open doe of... dan kwam die tekst telkens weer. Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt gemanifesteerd in zwakheid. Die tekst kwam ik verschillende keren tegen. En dus die tekst, maar ik vond het nooit leuk. Want ik wil niet die genade. Ja, toen begreep ik ook niet. Ik was een jonge christen. Ik wist niet eigenlijk de rijkdom van de genade van God. Maar ik wist dat ik wilde alleen bevrijd zijn van die onzekerheid. Weet je? En dus die tekst die bleef maar terugkomen. En ik ging naar een babystudie in Amsterdam, toen woonde ik toen in Amsterdam. Naar een babystudie van jeugd met hem opdracht, toen achter het station. En na een tijd werd ik gedoopt, soort kapelle in de Zijdijk in Amsterdam, een kleine kapelle. Er was een groepje van ons, wij werden gedoopt. En wij stonden in de rij. Dat mensen dus gingen ons, hoe noem je dat, feliciteren. Er kwam een zuster die ik ken en ze gaf mij een cadeau. Ik deed later, ik weet niet meer, ik denk dat later deed ik open of op die plek weet ik niet meer. Ik deed de cadeau open, het was een lijst met een Bijbeltekst. Wie weet welke tekst was het? Want ik vroeg haar, hoe kom je aan die tekst? Ze zegt, zij woonde ergens in de Veluwe. En die christelijke winkel daar, die maakte, het was een winkel die maakte lijsten, christelijk kende. Maar zij hadden geen andere teksten. Dat was de enige tekst die zij nog hadden. Ja. Dus de Heer, ja, duidelijk dat die tekst, ik moest die tekst hebben. Mijn genade is u genoeg. En iemand vergelijkt Gods genade met zeegolven. Weet je, die golven die de kust herhaaldelijk raken. Zo is Gods genade. Johannes zegt, van zijn volheid hebben wij allemaal ontvangen. Genade op genade. Net als die zeegolf. Dus die genade die stopt niet. Die blijft maar komen, terugkomen die genade. Als de zeegolf. Die blijft en terugkomen. En zo is de genade van de Vader voor ons. Dus soms neemt God het probleem niet weg, soms wel. Soms neemt hij het probleem weg. Je bidt en hup, opgelost. Maar soms niet. Wij weten allemaal uit ervaring, soms gaat het probleem niet weg. Maar er gebeuren dingen met onszelf. Er gebeuren dingen met je hart. Hij zegt, want mijn kracht openbaart zich ten volle in zwakheid. En dat is de reden dat wij onze dorens hebben. Het zijn verzwakkers die ons versterken. Kan je nagaan? Dus die dorens, ja, dat is eigenlijk ook een mysterie. Dat is eigenlijk ook heel apart. Die dorens zijn eigenlijk, het zijn verzwakkers die ons versterken. De Heer zegt tegen Paulus, als je zwak bent, dan kan ik mijn kracht openbaren door jou. Net als Israël. Israël was een klein volk. Hij koos niet omdat ze geweldig waren, maar hij koos Israël, een kleine, zwakke volk, zodat hij zichzelf, zijn heerlijkheid, kon openbaren. En dat vind ik heel mooi. Misschien kunnen we een laatste dia, dia 3. En hier zie je de genade. Dat was een Afrikaanse voorganger. En hij, ik las een interview van hem. En dan denk ik, ja, dit is voor mij een definitie, een geweldige definitie van genade. Het is een man die, kan je het niet vinden? 3, kan dat? Nee, dat is... Oh ja, klopt. Dank je wel. Van hier kan ik het niet goed. Ja, geweldig. Ja, dat is het. Ja. En ja, hij zegt, ik ben een product van genade. Ik ben zwak. Ik ben niemand. Ik heb ook geen formele opleiding gehad. Wat ik wil zeggen is dat God zijn kracht in mijn zwakheid heeft gemanifesteerd. Ik ben als een hond zonder tanden, daarom word ik vervolgd. Als je een huis hebt en je houdt een hond zonder tanden als bewaker, elke keer dat de dief komt, blaft hij en dan komt de eigenaar naar buiten om de dief te verjagen. God gebruikt dwaze dingen om de wezen in verwarring te brengen, zodat niemand mag opscheppen. Hij is mijn kracht, daarom zullen mensen zoals ik altijd God dankbaar zijn. Nou, je moet je voorstellen, deze voorganger, de Afrikaanse broeder, hij had een grote gemeente van misschien 20 of 30.000. Maar hij zegt dit, kan je nagaan? Dan denk ik, iemand die zoveel heeft bereikt en toch de eer... En de, zeg maar, de eer aan de Heer geeft, op deze manier, denk ik, geweldig. Een hond zonder tanden. Ja, een hond zonder tanden kan niet bijten, kan zichzelf niet verdedigen, maar hij kan wel blaffen. En zo vergelijkt hij zichzelf. Het is een wereld op zijn kop, het christendom. Kracht door zwakheid. Dat is, ja, kijk, de gewone mens die begrijpt dat niet. Weet je, ik had het net over Hollywood. Weet je, ze proberen Bijbelse verhalen op hun manier te doen. Kracht, power, Superman. Maar dat is niet zo. God zegt, als je zwak bent, als je je zwak stelt, dan kan ik door jou... Mijn macht, kracht openbaren. Toen Israël heeft jaren gewacht op de Messias, maar toen hij kwam, hadden zij hem niet herkend. Totaal anders dan wat zij hadden zich voorgesteld. Totaal anders. Ze hadden hem niet herkend en verworpen. Daar is een... Dat was in Amerika een geweldige revival, de grootste toen, door Jonathan Edwards. En die nacht van die opwekking, net voordat de opwekking brak, dat was een grootste opwekking in de geschiedenis van Amerika. Die Jonathan Edwards had de hele nacht gebeden. En toen hij stond die ochtend, toen net voordat de opwekking zou breken, hij stond, want hij had ook slechte ogen. Hij stond met zijn papier zo. En hij las de preek. Hij had de preek letterlijk geschreven. Woord voor woord had hij geschreven. En hij las zo te lezen dat hij slechte ogen had. Jonathan Edwards, de grootste christelijke denker in de kerkgeschiedenis van Amerika. En God gaf die revival, de grootste revival in Amerika, de geschiedenis van Amerika, door een man die eigenlijk zijn preek had geschreven. Zo. Zo. Zo werkt de Heer vaak. Niet altijd, maar vaak doet Hij het. En God laat soms iets in ons leven om ons aandacht te trekken. Ik werk gewoon, net wat ik zei, als het goed gaat, dan heb je minder de neiging om de Heer te gaan zoeken. Ik doe het wel, maar als je door moeilijke tijden gaat, dan ga je van het vanzelfsprekend. Ga je bij de Heer kloppen, ga je de Heer zoeken. En uiteindelijk denk je, oh, het was toch Heer, het was goed. Toch goed, die door in mijn vlees. Toch, want hij werd, alles werkt ten goede. Alles wat hij mij maakt, uiteindelijk werkt ten goede. Want dat is het doel van de Vader. Het goede voor jou. Dat je ook uiteindelijk in de overwinning staat. En ja, dus die Mozes die stond ook voor de Heer te trillen. En die zei, ga naar Farao. En hij zegt, ja, maar hij kan niet goed praten. Hij stotterde, Mozes. En niet die Charleston, Charleston, die acteur. Maar de Heer zei tegen hem, hij zegt, ik kan niet goed praten hier. En de Heer zei, wat heb je in je hand? Wat heb je in je hand? Hij had een stok in zijn hand. Gebruik het. Wat heb je in je hand? Misschien heb je een gitaar in je hand. Misschien een pen. Sommigen van ons kunnen goed schrijven. Gebruik hem. Misschien heb je iets anders in je hand. Gebruik dat. En, maar goed. Wat is jouw door? Wat is jouw door en mijn door? Wat is jouw door en mijn door? Wat is door in jouw vlees? Is het waarschijnlijk een persoon in jouw leven die jouw leven, die jou het leven lastig maakt? Is het een situatie? Is het een beperking dat je ervaart in jouw leven? Maar God zegt ook tegen jou vandaag en tegen mij, tegen ons, mijn genade is u genoeg. Amen.
Amen.